op in onze enige verwachting staande naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 26, daarvan de eerste vier versen. Psalm 26, daarvan de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het heilig evangelie van Lucas en daarvan het 13e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 13. En er waren te diezelfde tijden enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, meent gij dat deze Galileërs zonder zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u nee. Nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg nee. Ik zeg u nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde en zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, zo laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. En hij leerde op de Sabbat in de een der synagogen, en zie, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus haar ziende, riep haar tot zich en zeide tot haar, vrouw, gij zijt verlost van deze uw krankheid. En hij legde de handen op haar en zij werd terstond weder recht en verheerlijkte God. En de overste der synagogen, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, antwoordde en zeide tot de scharen, er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Kom dan in dezelfde en laat u genezen en niet op de dag der Sabbats. En de Heere dan antwoordde hem en zeide, gij geveinsde, maak niet een iegelijk van u op de Sabbat, zijn alsof ezel van de kribbel los, en leid hem heen om te doen drinken. En deze, die een dochter Abrahams is, welke de Satan nu zie 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats? En als hij dit zeide, werden zij alle beschaamd die zich tegen hem stelden. En al de scharen verblijden zich over de heerlijke dingen die van hem geschieden. En hij zeide, wien is het koninkrijk Gods gelijk? En waarbij zal ik hetzelfde vergelijken? Het is gelijk een mosterdzaad, het welk een mens genomen en in zijn hof geworpen heeft. En het wies op en werd tot een grote boom. En de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. En hij zeide wederom, waarbij zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken en in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen zeggende, Heere, Heere, doe ons open en hij zal u antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en gij hebt in onze straten geleerd en hij zal zeggen, ik ken u niet, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob, en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten geworpen. En er zullen er komen van het oosten en westen van het noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatste die de eerste zullen zijn, en er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Te diezelfde dagen kwam er enige fariseeën zeggende tot hem, ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zeide tot hen, gaat heen en zeg dien vos, zie, ik werp duivelen uit en maak gezond, heden en morgen. En ten derde dagen word ik voleindigd, doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, en gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd, en gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt u lieden woest gelaten, en voorwaar ik zeg u, dat gij mij niet zult zien, totdat de tijd gekomen zal zijn, als gij zult zeggen, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Tot zover de schriftlezing. Zoek het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt uw jongeren onderwezen in de leer der zaligheid, maar gij hebt ook de fariseeën wederstaan in hun aangezicht. Want ze kwamen altijd maar om u te verzoeken, met vrome woorden. En dat is ook in onze dagen nog niet veranderd. Omdat de mens maar altijd maar zoekt buiten dat recht om zalig te worden. En zich te verheffen boven anderen. O Heere, wat is een mens, wat is in hem te prijzen, dat gij hem, o Heere, gunsten wilt bewijzen. En wat is des mensen kind? Heere, gedenk ons in Christus. Neem redenen uit uzelf, want er is in ons geen enkele aansluiting waarop gij ons zoudt zaligen. Dan is er alle reden dat gij het niet zou doen. En dat geldt ook voor deze avond, Heere. Als wij smeken om uw geest, er is alle reden aan onze zijde dat gij het niet doet. Want, Heere, wij derven de heerlijkheid Gods. Maar neem nog redenen uit uzelf. Verheerlijk uzelf. En verheerlijk uw naam en kracht. Opdat er ook zielen zouden mogen worden aangeraakt die niet naar u vragen. En die naar u niet zoeken. Heere, gij zoekt zondaren. Want gij hebt daartoe uw zoon gezonden. Om te zoeken en te zaligen dat verloren was. Mochten er hier ook nog gevonden worden op en onder de kansel. Och, lieve Heere, het is ook na ontvangen genade. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboom te horen. Heere, dat gij uzelf in het midden kwam te stellen, dat gij zelf aan het woord zou zijn, dat uw woord krachtig mag zijn, en dat het mag komen in het binnenste van ons hart, voor het eerst of opnieuw. Gedenk de weduwe en de wezen, de zovelelei leed en beproefde, de oude van dagen, Heere, wees ze nabij in hun hoge ouderdom. En dat ze nog groen en fris mochten worden, om uw gezegende naam te beleiden. Want Heere, gij kunt ook oude mensen bekeren. We zijn allemaal van dezelfde leeftijd, allemaal een dag oud. Maar mocht gij jongen en oude, kleine en grote, mocht Gij ze nog toebrengen tot de gemeente die zalig moet worden. O lieve Heere, gedenk daartoe uw gane getrouwe knechten, die altijd maar voorttobben op de weg, omdat de wind meestal tegen is. Ach Heere, Gij hebt maar te gebieden en de wind moet gaan liggen. En dan roepen de discipelen uit, wie is toch deze die de wind en de zee kan gebieden. Heere, mocht Gij ook deze avond aan de spits treden. Menselijke woorden die vervliegen, maar uw woord blijft tot in der eeuwigheid. En mocht dat woord ons bezetten van voor en achter, inwendig en uitwendig, opdat uw naam verheerlijkt worden, opdat uw naam beleden worden, en opdat we onze weg met blijdschap zouden reizen. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Lucas 13. Lucas 13, de verzen 1 tot en met 9. Lucas 13, de verzen 1 tot en met 9, waar wij nogmaals met u lezen. En er waren te dierzelfde tijd enige tegenwoordig die hem boodschatten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, meent gij dat deze Galileërs zonder zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks gedaan geleden hebben? Ik zeg u, neen, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij alle desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, neen, neen, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis, een zeker mens had een vijgenboom geplant in een wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet, hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. En hij antwoordde en zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben en indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Tot zover de tekst, het tekstgedeelte. Gemeente, met de hulp des Heren wensen wij u deze avond te bepalen bij de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. En zoals Christus die heeft uitgesproken tegenover de godsdienstige Joden en die... En we hebben het opgelezen, die hem boodschapte van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Pilatus had genoemde opstandige Galileërs met de dood gestraft voor hun opstand tegen de Romeinse overheid. Ja, en daarover beklaagden de Joden zich bij Jezus. De Joden beklaagden zich. Om deze begane misdaad uit te vergroten en zichzelf daarboven te stellen, alsof zij rechtvaardiger waren dan de Galileërs wiens bloed Pilatus had laten vloeien door de scherprechter. Maar Christus doorziet hun geveinsdheid en zegt hen dat deze Galileërs geen grotere zondaars geweest zijn dan zij, die zich over hen verrieven in eigen gerechtigheid. En dan gaat de Heer Jezus nog een stap verder. Want hij zegt deze Farizeeërs harte wacht dan. Hè? Namelijk dat zij allen desgelijks deze ter dood gebrachte Galileërs zullen vergaan als zij zich niet zouden bekeren. Dus zo separeert de Heer Jezus. Hè? Je kunt als een net mens, hè? Net als die oudste zoon, kun je netjes oppassend leven leiden. En je eigen verheffen boven alle mensen, wereldse mensen die in de zonde leven, die zich uitleven. Maar weet je wat de Heer Jezus zegt? Als je je eigen niet bekeert, dan zul je desgelijks vergaan. Mijn geliefde God heeft alles en iedereen onder de zonde besloten. En niemand kan zich boven zijn naaste verheffen zonder zichzelf daarbij te veroordelen. En ik spreek nu van mens tegenover mens. Want mens tegenover mens, daar is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Als mens tegenover mens is er geen onderscheid. Alleen de roeping der heiligen om te staan voor de ere Gods is daarvan uitgezonderd. Want als de ere Gods of de waarheid van het evangelie in het geding is, heeft Gods volk de schuldige roeping om in dat geval niemand meer te kennen naar het vlees, inclusief ambtsdragers en overheidspersonen. He, dat hebben we ook hier opgelezen. Christus zei ten aanzien van Herodes, zeg dien vos. He. Tegenwoordig staan de dominees in de bressen om iedereen de handen boven het hoofd te houden en die overheidspersonen maar naar de mond te spreken, naar de ogen te kijken. Maar de Heer Jezus zegt ten aanzien van Herodes, zeg dien vos. Dus als mens tegenover mens is niemand meer of minder. Ze derven alle de heerlijkheid Gods. Maar als Gods volk en knechten, als de waarheid in het geding is, dan mogen ze niet zwijgen. En dat heeft niks meer met oordelen te maken. He, zoals er staat in Johannes of in Matthäus, he, oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. Dat heeft daar niks meer mee te maken. Daar komen de mensen altijd mee aandragen. He. Maar die oordelen zelf. Die oordelen wel degene die rechtvaardig oordelen en die in de bressen staan om de waarheid Gods te verdedigen. Die veroordelen ze. En zo waren ook deze Farizeeërs, deze Galileërs, die zich boven die andere Galileërs verheffen. In eigen gerechtigheid. En dan wenden ze zich tot Jezus. Hè, niet om van hem onderwezen te worden, maar om hem op zijn woorden te vangen. Daar waren de Farizeeërs nou dag en nacht mee druk. Hè? En we hebben u langs gepreekt, hè, dat ze een vrouw in overspel gegrepen hadden. Dat hadden ze s'nachts gedaan. S'avonds hadden ze zich al op de straten begeven, hè, bedekt. Hè, en dan hadden ze s'nachts stiekem door de gordijnen gekeken, hier en daar. En hadden ze een vrouw op overspel gegrepen. Dus die mensen die waren dag en nacht in de weer om de Heer Jezus op zijn woorden te vangen. Want dan brengen ze die vrouw in overspel gegrepen bij hem. En dan zeggen ze, ja, nou wat moet er nou met die vrouw gebeuren? Volgens de wet van Mozes moest ze gestenigd worden. Zo geveinsd. Zo intens gemeen. En er is nog niks veranderd in onze dagen. Er is nog niks veranderd. Altijd is de duivel maar bezig om met rechtzinnigheid, onder de mantel van rechtzinnigheid en zelfs onder de mantel van liefde, hè? De getuigen van Christus op hun woorden te vangen. He, want dat, ja, die muggenzifterij die zal altijd blijven bestaan. Maar dat moet ook. Dat moet ook. Opdat de waarheid openbaar komt. Maar mens tegenover mens, ja, dan is er geen onderscheid hoor. Nee. Maar als de Heere Gods, he, of de waarheid van het evangelie in het geding is, dan heeft Gods volk de schuldige roeping om daarvoor te staan. Ook al betreft het ambtsdragers of overheidspersonen. Zelfs kinderen Gods die niet recht wandelen naar het evangelie, mogen in dat verband niet worden ontzien. En we missen de Paulus in onze dagen. We missen degene die radicaal aan de wet gestorven zijn. Het is altijd maar nog een vreze der Joden. Hè? Altijd maar mensen naar de ogen zien. Ja. Maar de Heer Jezus die nam ook geen blad voor zijn mond. En hij bestraft de rechtzinnige Joden en haalt daarbij nog een tweede voorbeeld aan. Namelijk van degene op wie de toren van Siloam gevallen was. Dat waren 18 mensen. 18 mensen, dat was die toren van Siloam. Ik weet daar de oorzaak niet van. Maar de fundering zal wel niet goed geweest zijn. Toen viel die toren om en 18 mensen dood. Maar dan zegt de Heer Jezus, meent gij dat deze schuldenaars geweest zijn boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Meen je dat nou? Die mensen waren misschien aan het feest vieren. Ik weet het gedeelte niet helemaal te herinneren. Die mensen waren misschien aan het feest vieren. Toen was die toren van Siloam erop gevallen. Je hoort wel eens, ja, in Volendam, die discotheek, die was in brand gevlogen. Allemaal mensen in brand. Dan zeg je, weet je wat de godsdienst zegt? Ja, kijk, dat is een verdiende loon. Maar de Heer Jezus zegt, meent gij dat deze schuldenaars geweest zijn boven al die nette geklede refo's die elke zondag twee keer naar de kerk gaan? Meen je dat? Als gij u niet bekeert, dan zult ge desgelijks vergaan. Kijk, Christus bedoelt hier te zeggen dat de rechtzinnige onbekeerde kerkmensen in geen enkel opzicht beter zijn dan de meest goddeloze misdadigers in de wereld. Want er zijn maar twee soorten mensen in de wereld. Onbekeerde mensen en bekeerde mensen. Als mens is een bekeerd mens niet beter dan een onbekeerd mens. Als mens is er geen onderscheid. Geen onderscheid. Het onderscheid ligt niet in het bekeerd zijn, maar in God die onderscheid maakt. En een duidelijk voorbeeld, geliefde, daarvan is de moordenaars op Golgotha, aan het kruis. Aan het kruis op Golgotha, daar hingen twee moordenaars. Eentje kwam tot bekering. En die moordenaar die genade vond in de ogen des Heren, die onderscheidde zichzelf niet van die andere moordenaar. Want weet je wat hij zegt? Wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Zingen allebei in datzelfde oordeel. Ja. En dan maakt Christus onderscheid tussen die beiden. En dan spreekt die ene strafwaardige moordenaar zalig en die andere niet. Nou, meer soorten mensen zijn er dus niet in de wereld, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En als de Heer in de mens bekeert, dan wordt die mens om niet gerechtvaardigd. De Heer doet dat op grond van de gerechtigheid van Christus, niet op grond wat die zonder allemaal voor die wedergeboorte beleeft. Niet wat die moordenaar allemaal voor zijn levendmaking allemaal beleid. Dat gaat er wel noodzakelijk aan vooraf. Dat is wel een waarachtig kenmerk van de ware ontdekking. Maar het is geen instap, hebben u dat vanochtend en op andere momenten ook gezegd. Er zijn geen instappen tot de wedergeboorte. Er is geen voorbereiding tot de wedergeboorte. Er is wel een voorafgaand werk der wet, maar daar kan je ook nog mee verloren gaan. Dus. Nou. Meer soorten mensen zijn er dus niet in de wereld, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die er in Christus Jezus is. En wat zou dat een eeuwig wonder zijn, geliefden? Wat zou dat een eeuwig wonder zijn als dat op deze avond eens mag gebeuren? Als er nou eens een mens uit de duisternis getrokken mag worden tot Gods wonderbaar licht. Want je bent toch niet hier om een goede preek op te luisteren, daar ben je toch niet voor gekomen. Zijn er nou zielen die deze avond opgekomen zijn? Ja, om de stem des Heren nou eens te vernemen. Om nou eens te vernemen van, hoe zou de Heren nou over me denken? Want ik ken mezelf niet. Zijn die zielen er nou nog? Nou, de Heere die kan alleen maar goede gedachten van de mens hebben in Christus. Dat is de enige goede mens die er is. Ja, meer goede mensen zijn er niet. Dus er ligt in de mens die God bekeren wil geen enkele aansluiting en geen enkele grond op grond waarvan God die mens zou moeten zaligen. Niks. Ook het werk der ontdekking en des geestes dat aan de wedergeboorte vooraf gaat, is op geen enkele manier een instap tot de vergeving der zonde en zelfs de trekking des vaders is dat niet. Met de trekking des vaders, daar kan geen mens mee werken. En zolang er van een opwekking in Christus geen sprake is, een opwekking uit de geestelijke doodstaat, als die niet plaatsvindt, is er van een trekking geheel geen sprake. Niemand kan tot Christus komen tenzij de Vader hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dan gaat het niet om de trekking hoor. Hoewel die er noodzakelijk aan vooraf gaat. Maar het gaat om de opwekking. Het gaat om de opwekking uit de geestelijke doodstaat. En zolang de ziel niet opgewekt is uit zijn zondegraf door Christus, hè, blijft die zondaar dood in zonde en misdaden. En wat voor bewegingen, zelfs des geestes. Hè, want dat kan een hele hoop hè, gemene werkingen des geestes aan de wedergeboorte vooraf gaan. Absoluut. En ik heb het nou niet over de leiding hè, die zulke zielen nodig hebben. Hè, want hoe word je daar nou in gebakerd? Word je daar nou in opgebouwd of word je daar nou in afgebroken? En word je daar nou in rechtgeleid? En dat is net zo, ja, in de natuurlijke zin. Nou heb ik het over de natuurlijke zin. Hoe worden nou baby's gebakerd? Ik heb het nou niet over het stuk der ontdekking. Want dan ben je nog geen baby hoor. Dan ben je nog dood in zonde en misdaden. Maar dat is ook wel belangrijk hoe je dan gebakerd wordt. Hè? Word je daarin opgebouwd of in afgebroken? Maar ook al in natuurlijke zin, hoe wordt een baby gebakerd? Dan heb ik het over het baker op zich. Hè? Ja, je hebt van die mensen, ja, dan, als je ze dan hoort praten, dan zeg ik, mensen, je legt al 89 jaar aan de fles. Hè? Is dat gezond? Als je een baby 9 jaar aan de fles legt, hè, dan worden het papkinderen. Ja, papkinderen. Ja, die moeten gespeend worden. En dan ga ik weer terug hè, naar het werk der ontdekking. Dat is ook heel belangrijk hoe in de prediking zielen daarin gebakerd worden. Hè. Ja, dan is er eigenlijk geen sprake van bakering, maar geleid worden. Hoe word je daarin onderwezen? Hè. Dat is ontzaglijk belangrijk. Hè. Kijk, als een ziel echt worstelt met dood en eeuwigheid. En dan kun je dat wel van zijn gezicht aflezen, hè? Want dan zit je niet meer in zo'n lichtstoel met een sigaartje in je mond, hè? Een beetje vrolijk van de zon te genieten. Nee. En dan kunnen ze je vinden in alle hoeken en gaten, droge sloot, hè? Om naar God te schreeuwen om ontferming. Nou, zulke zielen, ik heb het al meer gezegd, hè, die waren vroeger op gezelschap en daar waren ze er meestal niet bij, want dat dorsten ze meestal niet. Zulke zielen dorsten meestal niet op gezelschap te komen, omdat er van Gods volk nog wat vanuit ging. Er ging nog wat vanuit. Tegenwoordig gooien ze alles op een hoop. Want kijk, de geoefende volk, dat heeft de Heer zo'n beetje allemaal weggenomen. En nou maken de nieuwelingen op zijn best gesproken de dienst uit in de kerken, op gezelschappen. En ze voeren het hoogste woord. Hè? Maar het is allemaal de dood in de pot, het is allemaal de mens centraal. Nou goed. Zolang de ziel niet opgewekt is uit zijn zondegraf door Christus, blijft die zondaar dood in zonden en misdaden. Ja. En zo heeft de Heer dat in zijn woord geopenbaard en dat is de bevinding der heiligen. Alle menselijke roem is uitgesloten. En ook Gods volk kan zich niet verheffen boven degene die nog in vijandschap jegens God leven, hè, want zij waren in hun eertijds net zo vijandig tegen Christus en vrije genade. Hè, dat zegt Paulus tegen Titus, tegen zijn geestelijke zoon Titus. Ja, hij zegt die Cretenzen en die Arabieren, hij zegt dat zijn wel luie buiken en kwade beesten hoor, want Paulus die nam ook zomaar geen blad voor zijn mond. Hè. Maar Titus, hij zegt, je moet nooit je eertijds vergeten hoor, moet je maar eens Titus 3 lezen. Hij zegt, maar die Cretenzen en die Arabieren, dat zijn luie buik hoor. Hij zegt, die moet je scherpelijk bestraffen. Ja, dat zijn we ook kwijt in onze dagen, want dat moet allemaal een beetje liefelijk verpakt worden. Je moet het liefelijk zeggen, zeggen de mensen. Nou, toen Christus in de synagoge liefelijk preekte, aangename woorden preekte, toen hoorden ze hem gaan. Oud-gereformeerd, gereformeerde gemeente, hervormd, hersteld, hervormd. Ze hoorden hem allemaal gaan. Maar toen ging hij separeren. En toen barsten de duivels uit hun harten. Ja, letterlijk. Want toen namen ze mee naar de stijl om hem te pletter te gooien. Zeggen ze, ja, maar zo, maar die Christus hoeven we niet. Zie je? Alle menselijke roem is uitgesloten. Ja. Gods woord leert duidelijk. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. En wat wordt er nou met deze tekst bedoeld? Ja. Want ik zeg dat in het kader wat Christus hier zegt tegen die Galileërs, dat ze zich verhieven in eigen gerechtigheid boven die Galileërs die Pilatus had om laten brengen. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Wordt hiermee bedoeld dat Gods volk nooit oordelen mag? Wordt dat met deze tekst bedoeld?
Nee.
Nee, dat wordt niet met deze tekst bedoeld. Hè. Deze tekst oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Die wordt in onze dagen te godsdienst maar één tekst. En dat is deze tekst. En ze doen zelf niet anders dan oordelen. Hè? Over degene die rechtvaardig oordeelt. Kijk. Met deze tekst wordt niet bedoeld. Niet oordelen slaat op het onrechtvaardig oordelen. Hè? Kijk, Christus zegt oordeelt niet. Hè? Dat betekent niet. Dat staat er niet absoluut. Dat staat er absoluut ten aanzien van het onrechtvaardig oordelen. Deze tekst wordt gezegd aan onbekeerde mensen. Die mogen niet oordelen. Niet positief en niet negatief. Nee. Een onbekeerd mens mag in geen enkel opzicht zijn naaste veroordelen. Aangezien hij met de goddeloze wereld op één hoop ligt. Maar het doet het elke dag. Elke dag. U zegt maar ik niet. Nou, dan kent u uzelf niet, want de wet God zegt dat als u onbekeerd bent, dat u des dood schuldig staat aan dit gebod. Hè? Omdat uw oordeel is verduisterd. Alles wat een onbekeerd mens zegt en beweert, is door de wet vervloekt. Omdat het met het geloof niet gemengd is. En zonder geloof kan God niet behaagd worden. Dus het gebod om niet te oordelen wil niet zeggen dat Gods volk niet geroepen zou zijn om rechtvaardig te oordelen. Want daartoe roept Gods woord duidelijk wel op. Oordeelt gij een rechtvaardig oordeel? Hoe kun je anders de valse leraren onderscheiden als je niet oordelen mag? Hoe kun je Gods volk en knechten, hoe zouden we de valse leraars moeten bestrijden als oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt, ook van toepassing was op het onderscheid tussen schijnen zijn? Hoe zou dat kunnen? Dus we hebben de schriften te verstaan naar de zin en mening des geestes. En niet hoe mensen erover denken. Want ja, daar kom je mee op de mest op. Alles wat een onbekeerd mens zegt en beweert, oordeelt, dat heeft geen waarde. Dus het gebod om niet te oordelen, dat wil niet zeggen dat Gods volk niet geroepen zou zijn om rechtvaardig te oordelen. Want daartoe, dat leert de schrift zelf. Namelijk om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. En als de waarheid van het evangelie in het geding is, dan hebben Gods ware kinderen en knechten geen enkel recht om daarover het zwijgen te doen. Hè? Want dat strijdt regelrecht tegen de plicht van een getrouwe wachter. Lees Ezechiël maar. En al dat zwijgen gaat ten koste van het alleenrecht van de kroonrechter van Christus. Hoor. Daar ben ik goed achter gekomen. Predikanten zijn er te vroom voor geworden. Om te staan in de bressen waar onze oudvaders in gestaan hebben. En te vroom voor geworden. He? Die willen wel mondeling theoretisch de levende rechtvaardiging van de goddeloze preken. Want het is zo subtiel in onze dagen, dat is met geen pen te beschrijven. Maar je moet de toetssteen maar eens aanleggen. Als het gaat om de kroonrechten van Christus, dan is kerkelijk Nederland niet thuis. En Gods volk en knechten hebben de dure plicht om zich te stellen tegen het ongoddelijk ijdelgeroep van de valse leraars. En om de dwalingen te ontmaskeren en degene die zondigen in het openbaar te bestraffen. Zoals Gods woord ons duidelijk leert. Hè? Dat heeft alles te maken met de tucht. Hè? Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen. Moet je ook wel goed verstaan hoor. Moet je ook goed verstaan. Paulus die bedoelt hier geen muggenzifterij te proclameren. Nee, het moet de bewezen fundamentele zonde zijn. Die in strijd zijn met de waarheid van het evangelie. Maar kijk, als je nou als mens tegenover mens staat. En je broeder valt in de zonde. Nou gaat dan maar naast hem zitten hoor. Steek dan maar je hand in eigen boezem. Dus altijd onderscheid maken. Persoonlijke zonde. En zonde die in strijd zijn. Met de waarheid van het evangelie. Dus. Valse leringen waarmee de leer van Christus in discrediet gesteld wordt. Dan moet je opstaan. Tenminste als je daartoe van God bekeerd en geroepen bent. Ja nou zie ik op je gezicht en zeg je, ja maar hoor nou eens, als ik nou onbekeerd ben en ik hoor iemand vloeken, mag ik daar niks van zeggen omdat ik onbekeerd ben? Ja, absoluut. Maar dan moet je eerst je hand in eigen boezem steken.
Want we zijn allemaal vloekers ten opzichte van Gods wet. Dan moet je eerst je hand in eigen boezem steken en zeggen, joh, ik hoor je nou de naam des Heren misbruiken en ik ben ook zo'n ketellapper in mijn doen en laten en in mijn bestaan van God. Maar zou je nou die naam, als ik nou je vrouw eens uit zou schelden, en ik zou de naam van je vrouw misbruiken, dan zou je toch wel kwaad worden. Dus denk erom dat je niet je eigen zelf niet boven een vloeken verheft. Maar kijk, als dat nou profaan geschiet, binnen het kerkelijke kader, dus binnen de gemeente van Christus, als dat nou profaan geschiet, ja, dan moet de tucht in werking treden. Dus dan moet dan, anders komt de waarheid van het evangelie in geding. Als dat maar zomaar toegelaten wordt en al die ongerechtigheid, die wordt door de vingers gezien. Begrijp je het verschil? Dus, het feit dat Christus deze eigen gerechtige Joden op hun nummer zet en hen met heel de wereld verdoemelijk voor God stelt, en brengt hij dat niet in mindering op de plicht van een getrouwe wachter om de zonde des volks te bestraffen. En zolang het maar niet gedaan wordt zoals de farizeeën hier doen, namelijk met het oogmerk om zich boven anderen te verheffen door stinkende eigen gerechtigheid. En mensen, als je nou de Heere mag vrezen, vraag maar om ontdekkend licht, want we zitten allemaal vol stinkende eigen gerechtigheid. Want er is maar één persoon die God behagen kan en dat is Christus. Dat is Christus. En als je dan in Christus bevonden mag worden, ja, en je mag zijn voetstappen drukken, ja, dan moet je ook zeggen wat Christus gezegd heeft, moet je ook preken wat Christus gepredikt heeft, wat mensen er ook van zeggen. Maar voel je het verschil? Voel je het verschil? Ja, dus zolang, als dat zeg ik wel eens, als twee hetzelfde zeggen, dan is dat nog niet altijd hetzelfde. Die eigen gerechtigheid, die farizeeën, die kwamen tot Christus met een vals oogmerk. En dat heeft de Heer Jezus natuurlijk altijd van tevoren al door, want hij kent mensen gedachten al van eeuwigheid. Maar zoals wij, wij zijn mensen maar van gelijke beweging als Elia en Mozes. En zelfs Gods kinderen hebben dat niet altijd gelijk door. Kijk maar naar Paulus. Demas die kon toch blijkbaar jaren met hem wandelen zonder dat Paulus daar eigenlijk, we lezen dat eigenlijk niet, dat hij er erg in hebt. Dat Demas een aangelaar is. Ja, we hadden het er vanmiddag nog over, maar dat doet de Heer. Opdat we maar nooit in het vlees zouden roemen. We hadden het nog even over Huntington. Ja, Huntington was ook niet een bijzonder mens zichzelf. De Heer had een bijzondere positie gegeven. Dan komt hij op het laatst van het leven, dan maakt hij nog een misstap met die Lady Sanderson. Want ja, die had toch valse oogmerken. Dat is natuurlijk helemaal wel gebleken, want die claimde zelfs al de rechten van de kerk, notabene. Maar goed. En dat is nou, kijk, David krijgt een Saul. Zo moet je zien. Jacob krijgt een Esau. David krijgt een Saul. Christus een Judas. Paulus een Demas. Ja. En dat moet nou allemaal medewerken ten goede. Tenminste voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Christus moest verraden worden, maar wee die mens. Wee die mens die ook Christus kruisigt in zijn volk. Wee die mens hoor. En de Heere die ziet het hart aan. Hij weegt het binnenste van mensen hart. Als twee hetzelfde zeggen, dan is dat nog niet altijd hetzelfde. De Heere weegt de beweegredenen. Hij weegt de harten en proeft de nieren. En tot de schijnroemende godsdienst zegt hij, ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. De Heere keek naar het oogmerk. En dat deugde niet. En Christus noemt de fariseeën herhaaldelijk geveinsden. Omdat zij rechtzinnigheid voorwenden onder valse oogmerken. Terwijl zij zich om de ere gods totaal niet bekommerden. Net als wat we u te net genoemd hebben met die vrouw in overspel gegrepen. Dacht je dat die farizeeën bekommerd waren omdat de wet gods geschonden was? Dacht je dat? De Heer Ze brachten die vrouw een overspel gegrepen om Christus te vangen. Zie hoe geveind ze waren. Hè? En dat die vrouw overspel gepleegd had. Dat deden er niks, want dat deed ze zelf ook. Hè? Toen de Heere zei, wie dan zonder zonden is, werpen de eerste steen. Toen slopen ze allemaal weg, van de grootste tot de kleinste toe. Hè? Met de staart tussen de benen. Omdat ze het zelf ook deden. Achter de reformatorische geveltjes. En mensen, als je je eigen hart nou leert kennen in de spiegel van Gods heilige wet. Ja. Tegen mensen, Paulus zegt, ik de grootste der zondaren. Maar mij is barmhartigheid geschied. En dan wordt hij niet aan de zijde van mensen geplaatst. Hè? Dan krijgt hij niet de roeping om te zeggen van, nou ja, ze zijn allemaal zondaren. Ik ben de grootste der zondaren. Dus ik kan nooit niks meer zeggen. Is dat de roeping van het evangelie? Dat willen ze in onze dagen doen, geloven. Ze zou het liefst hebben dat je mond maar dicht hield. En dat er geen woord meer gesproken werd in zere naam. Ja. Maar dat geslacht is in onze dagen niet uitgestorven, geliefde. Maar we hebben de roeping om zulke geesten te wederstaan in het aangezicht. Hoe mensen dat ook beoordelen en veroordelen. Ja, dat legt geen gewicht in de schaal. Hoe denkt God over ons? En waartoe zijn we geroepen? Dat telt. Dat is het enige wat telt. En al die menselijke meningen, afkeuringen, goedkeuringen. Hè? Ja, dat is dikwijls nog te goed voor de kliko. Ja, dat oude volk, dat kon daar toch wel een goed oordeel over vellen. Weet je wat tante Lene wel eens zei? Je vijanden zijn net zo nuttig als je vrienden. Ja. Nou, dat hoor ik ze tegenwoordig niet meer zeggen. Ja, maar dat toch is het zo. En dat betekent niet dat je dan... En dat lezen we natuurlijk, dat lees je op elke bladzijde van de schrift, dat de profeten, de apostelen, de valse leraars wederstaan. Hè? Jeremia die kreeg opdracht van de Heer om Hananja te wederstaan in zijn aangezicht. Maar toch was Hananja nuttig. Ja, begrijp je hoe ik dat bedoel? Hananja was nuttig omdat Jeremia daarom geroepen werd om te zeggen hoe het wel was. Begrijp je? Zo. Daar hebben we de belijdenisgeschriften over gehouden. He? Aan de ketterijen. Dat hebben we aan de ketterijen te danken. Want dan wordt de waarheid door Gods volk weer zuiver beleden. En dat is noodzakelijk. He? Want de Heer zegt, die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. Ja, en dan moet er wel eens een wolf door de kudde. Ja. Opdat de waarheid... He? Omdat degenen die door de Heere geleerd zijn, opdat die hun geluid zouden mogen laten klinken. Hè, bij de Heere vandaan. Ja, dat is heel populair in onze dagen. Hè, om God en zijn werk te versmaden. En om het getuigenis des Geestes te lasteren. Dat is heel populair. U zegt heel populair. Ja, dat is heel populair. Als je oren gekregen hebt om te horen, dan wordt veel meer Gods werk versmaad en gelasterd als hij wel weten wil. He? Maar Gods ogen, mensen, doorlopen de ganse aarde. He? Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Dus zie nou maar niet naar die politieke leiders, want dat zijn ook maar stroommannetjes. Hoor. Die regeren de wereld niet. De Heer Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. En de duivel die is er elke dag bij om te zeggen, nou kijk eens, denk je nou als Christus nou alle macht had in hemel en op aarde, dat het er zo allemaal aan toe zou gaan? Denk je dat nou werkelijk? En toch heeft de Heer alle macht in hemel en op aarde, hoe het ook gaat. Ja. En Gods volk die geroepen is om in de bressen te staan, ja, die krijgen de pijlen naar hun hoofd. Hè. Op die is de duivel het meest vergramd. Maar als Pinaas, die oud-testamentische Pinaas, ten tijde van Mozes, als, als Pinhas het voor de ere Gods opneemt en die hoererende Israëliet en zijn heidense minnares met een speer doorsteekt, kunt u lezen nummer 25. En dan geldt voor Pinhas hetgeen de Heere zelf zegt, die mij eren zal ik eren. En omdat Pinhas door het geloof gedreven werd, hè, om het op te nemen voor de ere Gods, toen werd de ban uit het midden van het leger verdelgd. Maar dat is weg in onze dagen. Herders wijden zichzelf en die bekommeren zich in het geheel niet over de schapen Christi, laat staan om de bannen te verdelgen die in kerkelijk Nederland en in haar buitenlandse denominaties tot aan de hemel liggen opgestapeld. Ja, het is veel erger als ik zeg hoor. Als ik kan zeggen zelf. Maar Pinhas werd gedreven door de liefde tot God om de ban uit het leger te verdelgen. En toen Pinhas de ban verdelgd had, nam de Heer de plaag weg, waarmee de Heer en het volk geslagen had vanwege de afgoderij met Baal, Peor en noem maar op. Maar kijk, die gezindheid van Pinhas, die is in onze dagen ingeruild voor valse verdraagzaamheid. Je komt dat alle dagen tegen. Op politiek terrein, op kerkelijk terrein. Op reformatorische scholen. Tot het Bijbels oordelen is Gods volk terdege geroepen. Want anders zou de tucht nooit toegepast kunnen worden. En de zonden niet meer mogen worden bestraft. En de dwalingen niet meer mogen worden belegd. Ja, dan had de duivel zijn zin. Maar Christus heeft uitdrukkelijk geleerd, hè, dat de zijnen getrouw moeten zijn in zijn dienst. En als de Heer je roept getrouw te zijn, dan moet je je leven lang je ontrouwheid inleven. Ja, het is maar paradoxaal hoor. Maar het is alleen maar voor de verstaander. En moeten we getrouw zijn in zijn dienst en de zonde en de dwaling en de dwalis moeten we wederstaan, hè, zonder omhaal van woorden. Dus recht op de man af en soms is het nodig om man een paard te noemen. Opdat anderen zouden vrezen. Kijk, het is heel vertekenend in onze dagen. Hè? Want Christus, die was echt geen humanist, hè? Die iedereen in zijn waarde liet. Oh nee. En dat mogen zijn kinderen en geroepen knecht ook niet zijn. Hè? Humanist, dat is een valse godsdienst hoor, humanisme. En het is noodzakelijk dat de waarheid van het evangelie wordt afgeschermd in onze dagen. Tegenwoordig wordt dat allemaal algemeen, hè. Ze werpen zo de parels voor de zwijnen. Ja, dat kan je ook een tweeluik uitleggen. Maar er zijn in onze dagen ook apen op het kerkelijk erf. Het stikt van de apen. Hè? Die hetgeen Gods geroepen en gezonde getuigen nabootsen. Allemaal nabootserij, alsof ze dienstknechten van Christus waren. Nou, dat was ook al in de dagen van Paulus zo. Allemaal van die nabootsers. De duivel is de aap van God. Ja, alles doet hij alles doet hij na. Hè? Hij probeert het werk. Kijk, de duivel die komt nooit, haast bijna nooit met profane leugens. Bijna nooit. Altijd onder de dekmantel van rechtzinnigheid. Het is net naar hoe een mens gesteld is. Als de mens evangelisch is, komt hij als een evangelische duivel. Als de mens rechtzinnig is, dan komt hij als een rechtzinnige duivel. En als de mens in de zonde leeft, dan komt hij als een zondige duivel. Ja. Hij past zich overal bij aan, net een chameleon. En Paulus zegt, zijn listige omleidingen zijn me niet onbekend. Dus als het gaat om de waarheid en de ere Gods, dan moet alles en iedereen wijken, al betrof het een engel uit de hemel. Lees maar Paulus, hè? Gelaten 1 vers 8 en 9. Dus de huidige Godgeleerdheid, ja. En dan kom je er bij ook zo mee klaar, want die zijn er te vroom voor geworden om te staan voor de ere Gods. En dat is er een bewijs van dat er een Eli-geest heerst die zijn weerga niet kent. En dat moest eerst gezegd worden, want in onze dagen probeert de eigenwillige godsdienst, hè, de getuigen die er dan nog mogen zijn, de mond te snoeren. Hè, en dan hebben ze allemaal de tekst in de mond uit Matthäus 7 vers 1. Oordeelt niet. Hè, je mag niet oordelen. Maar ze misbruiken die tekst tot hun eigen verderf, alsof Gods volk en knechten niet geroepen zijn om Bijbels te oordelen, hetgeen een leugen is, want Gods woord spreekt hier in duidelijke taal. Gods beproefde kinderen hebben wel degelijk de roeping om te oordelen. Dat zullen ze straks ook doen. Dan zullen ze de wereld oordelen. Met de Heer in de lucht. Dan zullen ze met de Heer de wereld oordelen. Maar ook al hierdoor het geloof. Gods woord veroordeelt nergens het rechtvaardig oordelen. Met de daarin verbonden tucht. Integendeel. En als ze het niet doen. Als Gods knechten dat nalaten. En we zien dat in het leven van hoge priester, van de hoge priester Eli. Dan zie je hoe het afloopt. Dan zie je hoe het afloopt. En Gods gramschap rustte op zijn tuchtloze houding jegens zijn goddeloze zonen Hofni en Pinhas. Kolbrugge zegt, die zegt ergens, Eli die had zijn goddeloze zoon uit het ambt moeten zetten. En dat is absoluut de waarheid. Maar als de Joden met een onzuiver oogmerk tot Christus komen, dan ontmaskert hij hen door hun geveinsdheid bloot te leggen en dan gooit hij ze eigenlijk op dezelfde hoop als de goddeloze wereld. Want die de splinter uit zijn broeders oog wil halen, moet eerst de balk uit zijn eigen oog verwijderen. Maar nogmaals, dat gaat weer niet over het staan voor de waarheid jegens veinzende broeders. Nee. Tegenwoordig, vereenzelvigers, er is in onze dagen is er zo'n gifmengtheologie. Er lusten de honden geen brood van. Ze gooien alles op één hoop. Nee, worden in Gods woord er zaken onderscheiden verklaard. En als we de mens tegenover mens, dan kunnen we de hand wel in eigen boezem steken. Dan kan ik nooit niks meer zeggen. Hè? Want dan is er geen enkele reden om met de vinger naar de ander te wijzen. Hè? Maar als de waarheid van het evangelie in geding is, dan moet het recht God zijn loop hebben. En dan moet er gezegd worden wat er op grond van Gods woord gezegd moet worden. Hoe pijnlijk en hoe afsnijdend dat ook mogen zijn. God moet God blijven en zijn woord zijn woord. En dat laat je staan. Maar we hebben ook gezegd dat Christus is niet alleen het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Hij is ook de leeuw uit Judas stam. Die de waarheid nooit gepreekt heeft ten koste van het recht Gods. Zoals het gros predikanten in onze dagen wel doen kan. Zonder te blikken en te blozen zelfs. Maar als Christus de eigen gerechtige Joden wijst op hun onbekeerlijkheid, dat ze even schuldig staan als de 18 mensen waarop de toren van Siloam gevallen was, en als die Galileërs die door Pilatus waren omgebracht, dan moet het duidelijk zijn dat genoemde bestraffing van Christus staat in het kader van het recht en de ere Gods. Christus bestraft de Joden die met hun hoogmoedige oogmerk menen zich boven anderen te kunnen verheffen, scherp, omdat zij door het oogmerk van eigen gerechtigheid gedreven werden en niet met het oogmerk om de ere Gods te bedoelen. Absoluut niet. En dat doorziet de Heer Jezus. Haarscherp. Maar kijk, nou is nou een andere kant van de medaille. Als Paulus de veinzende Petrus bestraft in Antiochië, dan verheft Paulus zich niet boven Petrus. Hè? Maar laat het recht Gods gelden, omdat Petrus niet recht wandelde naar het evangelie, en omdat hij om die reden te bestraffen was. Paulus bestrafte Petrus niet als mens tegenover mens, want dan had hij niks kunnen zeggen. Maar in het kader van de ere Gods en in het kader van de waarheid van het evangelie. Die twee zaken worden in onze dagen massaal vereenzelvigd. Zelfs door menige rechtzinnige leraar. En dat is dan ook de reden waarom er zoveel huichelaars in de kerkenraadsbanken zitten. Omdat de huidige godgeleerdheid, de mensen naar de ogen kijken, de eer van elkaar aannemen, geschenken aannemen, het recht buigen. En we staan er allemaal open voor, denk er goed om. Maar de Heere zegt, die mij eren zal ik eren. En die mij versmaden, dus de tucht niet handhaven, ten aanzien van de zuiverheid van de leer en de bevinding der heiligen. Die zullen licht geacht worden, denk er goed om. En in aansluiting op zijn strafrede jegens de eigen gerechtige Joden, preekte Christus hen de gelijkenis. En daar gaat het nou in deze prediking om. De gelijkenis. Ja, dan zeg ik, hij daar niet direct mee kunnen beginnen. Nee, want dat heeft altijd een oorzaak, dat heeft altijd een reden. Hè? Christus spreekt dit niet zonder reden. Deze gelijkenis ook niet. Want er was wat aan vooraf gegaan. Hè? Er waren van die, ja, van die Sanhedristen, die waren tot hem gekomen en die wilden zich een beetje verheffen boven andere mensen, hè, met de borst vooruit, hè, en met gezicht naar de hemel gericht. Maar Christus die geeft een zo'n keiharde slag. Hij zegt, als gij u niet bekeert, zult ge desgelijks vergaan. En dan begint hij te preken. Hè. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zag vrucht erop en vond ze niet. Nou. Ja, deze gelijkenis. Hè, dus beeld, hè, gelijkenis, dat zijn dus beeldspraak. En met een zekere man wordt God bedoeld. Een zekere man had een vijgenboom, daar wordt God mee bedoeld. Dat is het beeld. En de wijngaard is het koninkrijk Gods. Hè, had een wijngaard. En de wijngaard, hè, dat is het koninkrijk Gods. En de vijgenboom is een beeld van het volk der Joden. En de wijngaardenier is Christus. Hm? Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard en hij kwam en zond en zocht vrucht erop en vond ze niet. Nou, God heeft het volk der Joden verkoren tot zijn eigendom, tot zijn verbondsvolk. Hij gaf hun het voorrecht boven alle andere volken om hem te kennen, te dienen. En hij verwachtte van hen in erkentelijkheid hiervoor gehoorzaamheid, getrouwe plichtsbetrachting. En hij als hun hemelse landman mocht dat van hen verwachten. En bovenal heeft God zijn zoon tot hen gezonden, hè, zoals hij aan Abraham had beloofd, het beloofde zaad. Maar voor Christus, voor het beloofde zaad, was geen plaats in de Joodse herberg, nog in de tempel. Hm? We kunnen het lezen, hij is tot het zijne gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar veracht en verworpen, gekruisigd en gedood. En hierop heeft God het rechtvaardig oordeel over de Joden voltrokken, een oordeel dat de Joden over zichzelf hebben uitgeroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En geliefde, dat oordeel heeft miljoenen Joden het leven gekost. De tempel is verwoest, het volk der Joden is verstrooid over de ganse aarde, gedood, holocaust. En tot op de dag van vandaag verkeren de Joden in een staat van geestelijke verharding. En Luther heeft zich tegenover de Joden wel eens scherp uitgelaten, veroordelend. En daar heeft Hitler grof misbruik van gemaakt. He? Want kijk, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Daar kan de mens niet mee werken hoor. Hm? Er zijn wel dominees geweest die zeggen, ja, Hitler, he, dat... Die had daar nou, ja, die, dan spreken ze nog bijna goed van Hitler. Hè? En over de bezetting van de Duitsers, dan zeggen ze, dat is nou onze wettige regering. Maar kijk, dat leert Gods woord niet, hoor. Dat leert Gods woord niet. Die NSB-geest, nou die heerst in onze dagen nog precies hetzelfde. En wacht maar als er weer oorlog uitbreekt. Dan staan de helft van de SGP's weer aan de verkeerde kant. Let er maar op. Maar God heeft de Joden echter niet aan de algehele vernietiging overgegeven, maar hen nog genadiglijk uitstel verleend, hè, de tijd der genade verlengd, door de apostelen tot hen te zenden, hun bekering en vergeving der zonde in de naam van Christus te preken. En 3 jaar heeft Christus tot de Joden gepreekt, hè, maar de vijgenboom bleef onvruchtbaar. De Joden bekeerden zich niet. En ze hebben Christus uitgemaakt voor een vraat en een wijnzuiper. Hem van godslastering beschuldigd. Hem als een misdadiger aan de kruisdood overgegeven. En geliefde, weet wat u doet als u met de Joden, hè, de Christus der Schriften blijft verwerpen. He, want dan zal het, dan zegt de Heer Jezus, dan zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden. En dat kan op alle mogelijke manieren, kan rechtzinnig, kan linkszinnig, kan vrijzinnig. Maar Christus is tot het zijne gekomen en heeft 3 jaar het land doorwandeld, gepreekt en wonderen gedaan, maar zij bekeerden zich niet, he, op een enkele uitzondering dan. En God kwam tot de vijgenboom, he, de Joodse natie. En hij zocht vrucht daarop en vond ze niet. En om te spreken in de beeldspraak van de gelijkenis, zei God tot de wijngaarder niet, tot Christus: zie, ik kom nu al 3 jaren zoekende vrucht. Het was 3 jaren. 3 jaar heeft de Heer Jezus op aarde rondgewandeld. Ik kom nu al 3 jaar zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook al nuttelijk de aarde? U zegt, zijn de 3 jaren omwandeling van Christus onder de Joden dan totaal vruchteloos geweest?
Nee.
Nee, het werk van Christus is niet vruchteloos geweest, want hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En daaronder behoren ook de Joden die tijdens zijn omwandeling op aarde in hem geloofden. He, maar het volk der Joden in haar geheel, dus in het algemeen, is onvruchtbaar gebleven tot op de huidige dag, zo zijn vooruit. En hen is een kracht der dwaling gezonden, omdat ze de waarheid niet in liefde hebben aangenomen. Ze hebben verworpen. Maar geliefde, toch staan er nog beloftes, want de Heer Jezus, ja, die heeft voor dat volk gebeden: Vader, ze weten niet wat ze doen. Leg nog mest om die boom. Er staan al beloftes in Gods woord die slaan op de bekering der Joden op grond van de voorbidding van de wijngaardenier, op grond van de voorbidding van Christus. Kunt u lezen in Romeinen 11, want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was en tegen nature in de goede olijfboom ingent, hoeveel te meer zullen deze die natuurlijke takken zijn in hun eigen olijfboom geënt worden? En dat moet gepredikt worden, want Paulus zegt: ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijt, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is: de verlosser zal uit Sion komen, en zal de goddeloze afwenden van Jacob. Maar geliefde, wij die uit de heidenen zijn voortgekomen en door de prediking van het evangelie tot de christelijke natie zijn geworden, zijn hard bezig om hetzelfde oordeel te ondergaan dat de Joden over zich gehaald hebben door een verwerping van de Messias. Ook in onze dagen wordt de waarheid niet meer in liefde aangenomen en de kerken zijn massaal geslagen met een kracht der dwaling, hoe rechtzinnig de belijdenissen ook zijn. Men is de waarheid, men is de leugen als waarheid gaan geloven. En dat is een rechtvaardig oordeel Gods. En dat oordeel is door de huidige prediking niet meer weg te nemen. Nee. Nee. Daar komen de oordelen Gods aan te pas. Ik heb je al gezegd, veel dominees vissen in de dode zee van het naam christendom. Terwijl de kerk geroepen is om het evangelie uit te dragen aan alle volken, aan al de volken. Niet hier en daar een zendeling. Het zendingsbevel van Christus wordt massaal genegeerd. En het gros predikanten zitten in peperdure pastorieën zich te verkneuteren achter een computerbeeldscherm. Terwijl zij stuk voor stuk zending moesten bedrijven. Op elk hoek van de straat kun je kerk vinden. Maar in de wildernissen van donker Afrika is geen enkele zendeling te vinden. Niet één. De kerken zijn politieke bolwerken geworden. Onder de vlag van vrome woorden en gelijknamige belijdenissen. Maar de ziel is eruit, mensen. De religie van de belijdenis wordt gemist. Het wezen wordt gemist. En als het over de vruchten gaat, dan is men blij met kunstappelen. Die van tevoren niet weten dat ze van achter ook dood zijn. Daar is men blij mee. Ja. En weet je wat men voor de vrucht rekent? Nou, dan moet je maar die krantjes eens lezen. Moet je maar die krantjes. Dat is ook een totaal in de kerk, hoor. Er zijn er weer ze. We hebben nu 6 avondmaaltafels. En het is, dat gaat. Het worden er 7. En volgend jaar hebben we er 8. Allemaal dat getalsmatig, hè. En we hebben weer een weeshuis gebouwd in Afrika. Is dat dan niet goed? Nou, dat zeg ik niet. Maar kijk, het gaat hier over wat anders, hè. Zoekende vrucht. En hij vond ze niet. Ja. En als je nou Nederland doorrijdt, dan zie je allemaal van die reformatorische moskeeën, paddenstoelen de grond uitreizen. Maar toen Paulus zijn zendingsreizen deed, toen heeft hij gepreekt. Hij heeft gepreekt op de Areopagus, midden in de wildernis, op de weg welke woest is. En toen de mensen tot bekering kwamen, toen was dat de gemeente van Christus. Ik lees nergens dat Paulus zich eigenlijk zegt, dat hij nou de eerste steen legt om een kerkgebouw te openen. Zie je nou hoe dwaas, kerken vergoud en preken vergoud en de mensen zo dood als een steen, dan zijn ze blij. Hè? Dan zijn ze hartstikke blij. Ja. Nou, ik denk dat de tijd, geliefde, dat de tijd rijp is voor de bekering der Joden, hoewel wij de tijden en gelegenheden niet kunnen weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Er is ook een hoop op internet. Dan worden er van die ijselijke profetieën gegeven. Ik heb diegene wel eens gewaarschuwd. Ik zeg, dit is verboden. Menselijke profetieën van eigen uitlegging. Dat is allemaal toverij. En zo denk ik ook over hoe er gesproken wordt over het duizendjarig rijk. Allemaal menselijk ingevuld. Het komt u niet toe. De tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Ja. Dus als we tekenen, als we letten op de tekenen der tijden, dan zien we de algemene haat tegen het Jodendom met de dag vertienvoudigen onder de aanvoering van de islam. En met die antisemitische geesten uit de afgrond danst ook het Westen mee, inclusief het reformatorische naamchristendom. Maar geliefde, de voorbidding van de goddelijke Maigadonier aan het kruis zal niet onverhoord blijven. De Joden zullen weten wie ze doorstoken hebben en bitterlijk kermen over hun eerstgeborenen, die ze zo smadelijk hebben verworpen en dat met een bitter geween en met rouwklagen. Want die onvruchtbare vijgenboom, de Joodse natie, die zal weer bloeien als een roos, als zij zich tot de Heere bekeren en de lang verworpen Messias zullen erkennen en aannemen. Maar dat zal wel door benauwde tijden gaan als de Gog en de Magog zullen samenspannen om het volk der Joden opnieuw proberen te vernietigen. Want waarom is er zo'n haat tegen de Joden? Waarom? Waarom? Vanwege de God der Joden. Moet je nog vergeten. Maar als de Gog en de Magog zullen samenspannen om het volk der Joden opnieuw te vernietigen, dan zal de Heer opstaan tot de strijd en hij zal zijn haters wijd en zijd verjagen, verstrooien en met dood en verderf bezoeken. En tot op de dag van vandaag zijn de Joden wel vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil, zo leert Paulus in Romeinen 11, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Want de genade geeft en de roeping Gods en onberouwelijk. En dat konden we niet weten, maar het is in Gods woord geopenbaard. Paulus, de Heilige Geest, heeft dat aan Paulus ingegeven om het zo op te schrijven. Er is geen woord mis bij. De Joden die zullen tot bekering komen. Romeinen 11 wordt uitdrukkelijk van de massale bekering van het volk door de Joden melding gemaakt. Maar in de gelijkenis van onze overdenking laat Christus meer de wil des bevels van God tot uitdrukking komen ten aanzien van de eis der bekering. Maar de wil des besluits van God ligt eveneens in de gelijkenis opgesloten. De vijgenboom dreigt te worden uitgehouden als de vruchten uitblijven. En dat oordeel staat een ieder te wachten. Want we hoeven niet naar de Joden te kijken. Bekeert u! Dat oordeel staat een ieder te wachten, als hij zich niet bekeert tot de levende God. En ook voor de Joden blijft de eis der bekering onveranderlijk. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Maar ze zijn wel de beminden om der vaderen krachtens die goddelijke uitverkiezing. Het volk der Joden is wel Gods uitverkoren volk. Een volk van de volkeren afgezonderd, geroepen uit het Ur der Galdeeën. gebracht tot het land der belofte, weggevoerd naar Egypte, verlost uit het diensthuis en teruggebracht tot het beloofde land dat vloeide van melk en honing. Opnieuw weggevoerd naar Babel om daar 70 jaar in ballingschap te verkeren vanwege de afgodendienst en het tergen van de Heere. En dan verwekt de Heere Nehemia, die de muren van het verwoeste Jeruzalem weer mocht opbouwen. En Zerubabel, je kunt het allemaal lezen, en Jozua, die de tempeldienst weer moest herstellen. En dan volgde na de profeet Maleachi een periode van 400 jaar, waarin de profetie zwijgt en waarin er van Gods belofte niet dreigt uit te komen. Maar als dan, als de volheid destijds aangebroken is, dan schiet er een reisje uit die afgehouwen tronk van Izei en een scheut uit zijn wortelen heeft vrucht voortgebracht. God kan uit stenen Abrahams kinder verwekken en uit die afgehouwen tronk van Izei vrucht doen voortkomen. Dus die vijgenboom uit de gelijkenis is wel afgehouden, want die boom bracht geen vrucht voort. Het verbond was verbroken en de verbondskinderen lagen als dienstbare kinderen tussen de tegelstenen ter neer. En dat is de kerkelijke situatie van vandaag. Kerkelijk Nederland heeft geen enkel recht om op de Joden neer te zien alsof de Joden schuldenaars geweest zijn boven het hedendaagse christendom. Nee! Als wij ons als christelijke natie niet bekeren, dan zal het ons desgelijks vergaan. Dan zal Gods verbondswraak ook reformatorisch Nederland treffen. En naar ik geloof is dat oordeel niet meer af te bidden. Net zo min de komst van de sodomitische PKN af te bidden was. Dat is een oordeel Gods. Maar de overige denominaties treft dezelfde blaam. Ook die herstelde hervormde kerk, hoor, net als alle heel de afscheiding. Het zijn gebroken bakken die geen water houden. Kerkelijk Nederland is als een wit gepleisterd graf die van buiten wel schoon lijkt, maar van binnen is het vol van onreinigheid en eigen gerechtigheid. En geliefde, dan moeten we persoonlijk de schuld van eigenen. Gods volk. Want wij hebben gezondigd, ja wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht, vergramde God de God des levens, die zoveel wonderen heeft verricht. Maar de schuld eigenen en verder het zwijgen er te doen is niets anders dan hoogmoedige nederigheid. Dat heeft de Heer me goed laten zien. Mordechai zei tot de koningin Esther, want indien gij enigszins zwijgen zult te deze tijd, zo zal de Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan, maar gij en uw vaders huis zult omkomen. Hoor je het? Al dat gezwijg, zogenaamde vrome gezwijg, van al die predikanten, ze zullen in dat oordeel omkomen. Dat zegt de Heer hier. Het zwijgen van het huidige predikantenkorps omtrent het verraderlijke, ik noem een gewone ding hoor, het verraderlijke Lissabon-verdrag van de EU, Haman, al dat zwijgen, dat is meer dan een schande. Het zwijgen van het huidige predikantenkorps omtrent abortus en euthanasie is ronduit verraderlijk. Het zwijgen van het huidige predikantenkorps omtrent het schaamteloze politieke gesjoemelbeleid van de SGP is hemeltergend. En je ziet de vrucht. Hoe het kerkelijke kader de kerkelijke jeugd ter helle dirigeert met wereldgelijkvormige jeugdkampen die door de kerk georganiseerd zijn, dan is er geen enkele hoop, als je dat ziet, is er nog geen enkele hoop te verwachten van het afvallige christendom dat onder de reformatorische vlag alle mogelijke ongerechtigheid kerst. En laten de huidige predikanten maar aan het werk gaan, net als iedereen, want de kerken zijn bolwerken geworden van toneelspel, huichelarij, vijandschap tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat heb je al vanochtend gezegd. Die mannen gods van vroeger, Huntington, die kreeg een duivel op zijn hoofd getekend. Werd zo in de krant afgedrukt. Nou hebben ze allemaal een hoed op van 13 meter lang. Geloof er niet in. Het huidige christenheid vertegenwoordigt bij lange na niet de ware godsdienst, zoals Gods woord ons leert. En vroeger gingen de godzalige vaderen, weet je, als er kermis in het dorp was, dan gingen die godzalige vaderen naar het gemeentehuis en zeggen ze, als je die kermis niet stopt op zondag, dan zal God wraak doen. Dan zullen de doden vallen. En ze gingen door. En God die stuurde de bliksem. En er vielen doden. Dat is weg in onze dagen. Predikanten zijn geen lastdragers meer. Staan niet meer in de bressen. Ze wijden zichzelf. De huidige christenheid vertegenwoordigt bij lange niet meer de ware godsdienst zoals Gods woord ons leert. Onze vaders hebben onrijpe druiven gegeten. En de tanden der kinderen zijn stom geworden. Het zijn stomme honden die niet bassen kunnen. Dat was ook de klacht van Rutherford. Kerk in Schotland. Stomme honden die niet bassen kunnen, zegt hij. Kinderen in het verstand, maar geen kinderen in het kwaad. Ja. Maar dat ligt van ons, voor ons alle persoonlijk geliefden. Dat ten eerste. En iegelijk zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. En ieder mens die de orijpe drijven heet, zijn standen en zijn tanden zullen stom worden. Nou, die zijn al stom geworden door onze vallen adem. En de Heere zegt bij monden van zijn knecht Ezechiël, de ziel die zondig zal sterven. En de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders. En de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons. De gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn. En de goddeloosheid des goddelozen zal op hem zijn. Maar, mooi hoor, maar. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden, die hij gedaan heeft en al mijn inzettingen onderhoudt en recht doet en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven en niet sterven. Want de Heer is barmhartig en zeer genadig in Christus. Al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, die zullen hem niet gedacht worden. In zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, in Christus zal hij leven. Want de Heere zegt, zou ik enigszins lust hebben aan de dood des goddelozen? Is het niet als hij zich bekeert van zijn wegen dat hij leven? En dit is een getrouw woord, geliefde, en alle aanneming waardig. Want God heeft een lam besteld, om wiens bloed vergeving der zonde gepreekt wordt. En zijn er in ons midden nog zielen die met de eis der bekering als een verloren zonder openbaar gekomen zijn? Zijn er nog zielen die met Levi in het tolhuis zitten en in moeten leven nooit meer bekeerd te kunnen worden? Zijn er nog verloren zonen en verloren dochteren die al hun goed het doorgebracht hebben in de wereld en onder een last gebukt zijn waaronder zij dreigen te bezwijken? Geliefde, God heeft een lam besteld. Die zulke alles verbeurd hebbende zondaren niet uit de weg gaat, maar hen opzoekt. Niet om de zulke te verdelgen, maar om hen te genezen van deze hun zondekwaal. En bij monden van de profeet Jesaja richt de Heere zich tot verloren zondaren die inleven nooit meer bekeerd te kunnen worden. Dat is een echt kenmerk hoor. Dat is een echt kenmerk. Van de ware ontdekking. En dan luidt het woord des Heren, kom dan, laat ons te samen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Maar er is ook een andere kant. Hè? Dan klinkt het woord des Heren tot het geestelijke centrum van het naamchristendom. Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden? Ze was vol recht en gerechtigheid herbergende daarin. Maar nu doodslagers, uw zilver is geworden tot schuim, uw wijn is vermengd met water, uw vorsten zijn afvallig en metgezellen de dieven, en in ieder van hen heeft geschenken lief, net als de zonen van Samuel. Ze namen geschenken aan hem boven het recht, en ze jagen de vergeldingen na, de wezen doen ze geen recht, de twistzak der wezen komt voor hen niet. Dat is de ware godsdienst, hè? Twist de twistzaak der weduwe. Gedenk de wezen. En als christelijke natie, dan zijn we verworden tot een antichristelijke natie. Die met God en zijn woord heeft afgerekend. Een natie die het beest uit de afgrond de hand reikt. Een natie die haar burgers overlevert aan de willekeur van Eurobabel. Hè, met instemming van de kerken onder aanvoering van de SGP. Maar de Heere komt met zijn verbondswraak. Want het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels als u lieden. De Heer heeft zijn zwaard uitgetrokken over de naties. Met name over die naties die zich tegen Israël keren. Al dan niet op een subtiele wijze. En al die antisemitische tegenkanting jegens het Joodse volk, dat zal niet baat hoor. Maar het zal zichzelf wreken. Want de Heere zal de gevangenis van zijn volk wenden. En ze zullen de verwoeste steden herbouwen. Ja, er zullen wel benauwde tijden komen. Maar geliefde, wij zijn geroepen om de lasten van Israël te dragen. Draagt elkanders lasten. En vervult alzo de wet van Christus. Met name jegens het volk der Joden. Maar ze zullen weer wijngaarden planten. En dezelfde wijn en drinken. En ze zullen hoven maken. En dezelfde vrucht eten. En ik zal ze in hun land planten. En zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land. Dat ik mijn lieden gegeven heb. Zegt de Heer, uw God. En ik geloof zeker, geliefde, dat dit slaat op het volk Israël. Als zijnde Gods verbondsvolk. Zodanig. En ik geloof niet dat deze tekst. Hè? Want ja, er zijn vele uitleggingen. Je kent de zogenaamde vervangingstheologie. En dat slaat op het geestelijk Israël. Maar dat geloof ik niet. Het toekomstige wereldgebeuren draait om Israël. En er is geen volk zo gehaat als het volk der Joden. Omdat Christus hun koning is. Bid om de vrede van Jeruzalem. Gods volk heeft de schuldige plicht om de lasten van Israël te dragen. Om mest om de boom te leggen. Om het evangelie onder de Joden te verkondigen. Hoewel de bekering der Joden niet afhankelijk zal zijn van de christelijke evangelisatiecampagnes onder de Joden. Want de bekering der Joden zal een eenzijdig goddelijk werk zijn. En de huidige kerken zijn niet bekwaam. Ze zijn niet eens bekwaam om de Joden het evangelie te preken. Want de Paulussen worden gemist. De radicaliteit van het woord wordt gerelativeerd. Nou, dan kun je beter thuis blijven. Want dan komt een Jood niet van onder de indruk, al die relativerende praatjes. He, van die relativerende evangelisten. Daar komt een Jood niet van onder de indruk. Ken je een Jood? Ken je een Jood? Nou, dan mag God hem te pas komen doen. Ja, de gereformeerde gemeenten die zijn bezig om de dogmatiek van dominee Kersten in het Hebreeuws te vertalen ten behoeve van de Joden. In de hoop dat al die Joden in navolging van Kersten gaan leren dat zien nog geen hebben is. En dat de wedergeboorte niet met Christus begint, maar met Mozes. En dat de rechtvaardigmaking niet meer beleefd wordt. Dat is allemaal onder de noemer evangelisatie onder de Joden. Nou, ik denk als de Heer en het volk der Joden echt gaat bekeren, dat de bekeerde Joden al die vertaalde boeken van de dogmatiek van Kersten als brandstof zullen aanwenden voor hun elektriciteitscentrales. Nou ja, dan zijn al die boeken, vertaalde boeken van Kersten toch nog nuttig besteed. Hè? Gods ware getuigen hebben de schuldige plicht om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Maar niet met de dogmatiek van Kersten, daar word ik niet jaloers op. Maar met het evangelie van vrije genade. Paulus schrijft in Romeinen 11. Hebben zij gestruikeld opdat zij afvallen zouden. Dat zij verre. Maar door hun val. Denk er goed om hoor. Door hun val is de zaligheid der heidenen geworden. En wij zijn uit de heidenen. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Zie je? Dus wel degelijk ligt daar niet een taak. He, dat laten we aan de neonomiaanse godsdienst over. Die gaan allemaal aan de slag. Nee, maar om door Gods geest gedreven de Joden tot jaloersheid te verwekken. Want indien hun val de rijkdom der wereld is. En hun vermindering de rijkdom der heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is. Wat zal dan de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En geliefde, nogmaals, nu komt het er voor onszelf persoonlijk op aan dat we waarlijk bekeerd zijn en met een bekering door Gods geest gewerkt wordt. Niet met een zelf concluderend geloof. En we hoeven er niet in die zin over in te zitten dat het volk Israël niet bekeerd zal worden. Want daar, daarvan getuigt Gods woord op verschillende plaatsen. Dat de bekering der Joden op een door God verordineerde tijd zal geschieden. Ja, mensen kunnen uit de kerk treden, een kerk stichten, zich afscheiden of zich bij anderen aansluiten. Hè? Maar wat zegt dit allemaal in het licht van de eeuwigheid? Als we straks zullen staan voor die blanke rechterstoel van Christus. Heb je dan je hele leven getuigd over het duizendjarig rijk? Heb je allerlei formules bedacht hoe dat allemaal zal gaan gebeuren? Hè? Allerlei berekeningen over duizendjarig rijk en over de bekering der Joden. Nou, er is wel wat van te zeggen op grond van Gods woord. Mag niet met profetie van eigen uitlegging. Maar ook nog eens een keer vanuit de vreze Gods. Hè? Vanuit de vreze Gods. Dus je kunt allerlei bomen opzetten en boeken schrijven. Ja, vol van dit en dat. Hè? Maar wat voor gewicht brengt, legt het in de schaal. Hè? Als hij straks voor die blanke troon der gerechtigheid van Christus staat. Dus die gelijkenis van die onvruchtbare vijgenboom, die hebben de westerse kerken maar op zichzelf toe te passen. Niet meer op het volk der Joden. Nee. Want daar, mensen, de rust, de vloek, die vloek rust erop. Het oordeel is al begonnen van het huis Gods. Maar als ambtsdragers God in de waarheid vrezen, dan komt het openbaar in de vrucht. Hè? In kracht. In de Heilige Geest en in veel verzekerdheden. En God geeft getuigenis dat het zijn werk is. Hè? Dat geldt ook in het leven der genade. Dan geeft de Heilige Geest getuigenis in het hart dat we Gods kinderen zijn. En daarom kan ware genade beproefd worden. Hoor. Niet omdat Gods volk, niet omdat Gods kinderen zo zeker zijn. He, maar omdat Gods genade in Christus zeker is en omdat Gods roeping onberouwelijk is. Net ten aanzien van de uitverkiezing der Joden. Het is onberouwelijk. Geliefde, we gaan weer eindigen. Maar leg uw leven eens naast die onvruchtbare vijgenboom. Wat zal de landman zeggen? Wat moet de landman zeggen van u en mij? Als we waarlijk vruchtbaar mogen zijn in het koninkrijk der hemelen. Dan moeten we juist onze onvruchtbaarheid inleven. Dan zijn we in de inleving voor de mesthoop bekwaam. Maar juist degene die vanwege het bederf van binnen, vanwege het geheel vleeselijk zijn, vanwege het monsterachtige bestaan van God, moeten klagen een dorre boom te zijn. Na ontvangen genade. Voor de zulke klinkt het woord des Heren, zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard heeft, maak geschal. Met vrolijk gejuich en juich. Met vrolijk gezang en juich. Die geen barensnood gaat hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Zegt de Heer. En dat is dat volk. Hè? Vleeselijk. Totaal vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Tot de mesthoop bekwaam. Maar zo en zo alleen is de kerk vruchtbaar in hem. In de ware wijnstok. Als een tak. Die geënt is in de ware wijnstok. Dat volk mag vrucht dragen. Ja, dan heb je het op de producerende godsdienst. Hè? Die staan aan de lopende band, staan ze vruchten te produceren. Allemaal van die kisten met kunstappeltjes. Maar Gods volk mag vruchten dragen. Want hun vrucht, de Heer Jezus zegt, mijn vrucht, uw vrucht is in mij gevonden, in die ware wijnstok. En de vruchtbaarheid van de kerk is in Christus gelegen, in de gemeenschap met hem, hè, waarvan de vrucht is de ere Gods. Mijn geliefde, er is hedenavond weer mest om uw levensboom gelegd. Maar als er geen vruchten zijn, als er geen vruchten gevonden worden, dan zult u uitgehouden worden en in het vuur geworpen, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Alleen in Christus is de kerk vruchtbaar. Zoek toch in hem te mogen worden bevonden. Nu het nog is, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Elke verloren zondaar is bij Christus welkom. En ook als u zich op de borst moet slaan, omdat u zich als een rijke jongeling moet bevinden. Ja. Beleid het maar aan de Heer en zeg: Heer, sla er maar op, want ik ben niks anders dan een rijke jongeling. God heeft een lam besteld. En als hij met de strop van zelfveroordeling om de hals je eigen tot die koning begeeft. Kom ik om, dan kom ik om. O, geliefde, dat valt zo eeuwig mee. Dat valt zo eeuwig mee. Want Christus heeft voor gerechtigheid gezorgd. Christus heeft de gerechtigheid bij God bezorgd. Die die eiste in zijn volmaakt heilige wet. Dus alleen Christus, in Christus is de kerk vruchtbaar in die ware wijnstok. En zonder dat die takken er een haar aan bijdragen aan de vruchten. Want wat doet een tak nou aan zijn vruchten? We hebben hier die appelbomen gesnoeid. Maar wat doen die takken nou aan hun vruchten? Moet je mij eens vertellen. Die betrekken het sap uit de stam. Want als je die boom bij de stam omzaagt, dan gaan die takken ook dood. Ja, of niet? Ja. Zo is de Joodse natie uitgehouden. Maar God heeft uit die afgehouwen tronk van Izaï een scheut doen voortkomen. Een rijsje. Christus. Hij is de boom. Hij is het groene hout. En die hebben ze gekruisigd. En ze hebben geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar nou, Christus nog gebeden, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En daarom zal God zijn volk bekeren, die uit Ur der Galdeeën geroepen hebben, op zijn tijd en wijze. En zullen we daar ook bij zijn, geliefd? Zullen we daar ook bij zijn? De kerk is in Christus vruchtbaar, zonder dat zij er een haar aan bijdraagt. Want het is de buit van het overwonnen land, viel zelfs de vrouwen in de hand. Dat is ook in het leven der heiligmaking zo. Dat is niet alleen bij de verlossing zo, dat is ook in het leven der heiligmaking. Tegenwoordig leren ze een leer, dan ben je verlost, met een conclusiegeloof. En het leven der heiligmaking is een aan de slag leer. Dat is rooms. We zijn weer rooms geworden. Maar de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Nee, die vrouwen die blijven maar zitten. Ja. Want hij heeft de pers alleen getreden, geliefd. En er was niemand van de volkeren, ook het volk de Joden niet. Er was niemand van de volkeren met hem. Want het is uit hem, door hem en tot hem. Opdat het is, gelijk geschreven staat, door u. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. Lieve heren, gij hebt een volkomen zaligheid uitgedacht, uitgewerkt voor een volkomen verloren zondaar. En dat is zo'n heerlijk evangelie, lieve heren. En waarom willen we het niet hebben? Omdat we vijanden zijn van nature en ook na ontvangen genade, dat vijandig, goden vijandige bestaan van ons. Maar gij verheerlijkt uw zoon en gij hebt hem verheerlijkt en gij zult hem wederom verheerlijken. Heere, doe het ook onder ons, alstublieft, in Jezus' naam. Gedenk ons als we de week weer ingaan, gedenk de jongens op het werk, gedenk de meisjes op school, de kinderen op school en de anderen die ons lief en dierbaar zijn. Gedenk degene die moeilijke arbeid hebben te verrichten, verantwoordelijk werk. O Heere, mocht gij ze nog bijstaan en mochten ze staan in de vreze Gods. De juffrouws en de meesters die voor de klas staan, onze overheden. Heere, we bidden voor onze overheden. Want als was mens tegenover mens, daar tegenover geplaatst worden. Ach lieve heren, dan is het onze schuld dat het allemaal de goddeloze kant op gaat. Mocht gij onze overheden bekeren en mocht gij het rijk van de antichrist afbreken en mocht gij uw rijk vestigen in onze harten, opdat we zouden verlangen op grond van de verzoening in Christus naar een beter vaderland. We bidden het u in Jezus naam. Amen. Gemeente, zingen we tot slot van de 89ste psalm en daarvan het 8e zangvers. Psalm 89, vers 8. Zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.